Hey, hallo en welkom allemaal bij Agency Live, meer bepaald seizoen 5 Scaling an Agency. Dit is ondertussen alweer de voorlaatste aflevering van dit seizoen, heel spijtig. Maar deze aflevering staat helemaal in het teken van de ideale samenwerking met je klant en de struikelblokken die op het groeipad van je agency liggen. Daarvoor hebben wij uitgenodigd Hannes van den Velde, Chief Product Officer van de Belgische digitale productstudio In The Pocket, en partner en strateeg van het Nederlandse NS5, Bastiaan Weers. Maar dat zeggen we nu één keer, want we zeggen vanaf nu altijd Bas. Want enkel zijn moeder noemt hem Bastiaan Weers.
Als ze boos is.
Als ze boos is. Dus voilà, we gaan de sfeer hier vanavond, of vandaag of vanmorgen, waar je ook luistert, lekker gezapig houden en het een beetje over agencies en groei hebben. Maar eerst, Bas, waar komt de naam NS5 eigenlijk vandaan?
Ja, die vraag krijg ik heel vaak.
Dacht ik.
Ja, het is eigenlijk heel simpel. Er waren 5 oprichters. En zoals in onderzoekstermen de populus bepaald wordt of omschreven wordt, N is 5.
Ja, oké. Okay.
En dat oorspronkelijk was er een werknaam nodig, een soort codename. De oprichters werkten bij een ander bureau. Okay. En die dachten, oké, we hebben een codename nodig. Wat is dat? N is 5. Oké. Okay. Ja. En dat sloeg zo aan, omdat er altijd over gepraat wordt. Dat is altijd gebleven.
Oké, okay, dus een beetje in de geest van MI5.
Een beetje in de geest van MI5.
Oké, dank je wel. Dan kunnen wij meteen voort naar de echte inhoud van dit gesprek. Meer bepaald groei. Maar eerst hoor ik graag nog een keer wat jullie groeiverhaal is. Dus Bas, als jij even kan, in een pitch van een minuutje of zo, kan jij het groeipad van NS5 even schetsen in de belangrijke fasen?
Ja, in een minuutje, 25 jaar, in een minuutje.
En ja.
Nou, daar komt-ie. De NS5 bestaat bijna 25 jaar. Heeft, denk ik, een jaar of 18 heel succesvol vol geweest. En toen kwam er een kantelmoment waarop 2 hele grote klanten, KPN, wat eigenlijk bestond uit meerdere grote klanten en een heel groot deel van de omzet, viel weg. Daarna viel DNS weg. En dus moest het bedrijf weer eigenlijk niet groeien, maar juist
terugschakelen.
En dat is het moment geweest dat ik samen met Monique Bergens en Anna Bosje en Thijs Boentje en Anne Stokvist eigenlijk heb besloten om een management buy-out te doen. Daar waren de oprichters ook voor. En vervolgens hebben we weer de draai gemaakt. Hoe vind je dan weer de weg terug naar boven? En daar zijn we nu 3 jaar mee bezig. En dat gaat weer, dat gaat heel erg de goede kant op. Dus het is een beetje een apart groei. Het is een herstart groeiverhaal, ja. Als het ware. Op die weg zitten we.
Ja, dat is 25 jaar mooi compact verteld, dankjewel. Ik ga de vraag ook aan Hannes stellen. Jij hebt het al een keer beantwoord in een vorige aflevering. Maar doe graag nog een keer lekker compact jouw groeiverhaal.
Dus In The Pocket is 13 jaar geleden opgericht hier in Gent. Toen destijds als mobile agency, 3 medeoprichters. Nu zijn we 13 jaar later, zijn we met 200. En dat is meteen zo de eerste grote groeistap die we gemaakt hebben. Of het eerste grote thema in onze groei is die groei in aantal werknemers. Van 3 naar 200 op 13 jaar. Dat is best wel een stevige groei die met opportuniteiten en uitdagingen komt. Een tweede thema wat onze groei getekend heeft de voorbije jaren is de evolutie van mobile agency, onze oorsprong naar digital product studio. Dus een stukje een herdefiniëring van onze waardepropositie, van onze service offering naar onze klanten. En het derde grote thema is onze geografie. We zijn hier gestart in Gent, is nog steeds onze HQ, om het zo te zeggen, ons grootste kantoor. Maar daarnaast hebben we intussen 2 andere kantoren in België, eentje in Leuven, eentje in Antwerpen. En sinds vorige maand ook een kantoor in Amsterdam. Dus we gaan de Europese tour op.
De Europese tournee van In The Pocket is inderdaad net begonnen, dankjewel. Tot zover de groeiverhalen, maar we gingen het dus over klanten hebben. Want terwijl je groeit, ja, je hebt dan die klanten, groeien die klanten mee, hoe zit dat? Daar gaan we een aantal diepgaande vragen over stellen. We gaan het dus hebben over groei, maar meer bepaald hoe die groei dan invloed heeft op je samenwerking met je klanten. Ik begin bij NS5. Wat is de insteek van jullie samenwerking met klanten, Bas?
Wij werken met een eigen vaste methode, de Power Brands methode. Dat is, die is in-house ontwikkeld. Daar hebben we boeken ook over geschreven. Ik heb het tweede deel samen met Mark Oosterhout daarover geschreven. En die methode die bestaat eigenlijk uit, nou, als je in zijn totaliteit uit 13 verschillende principes hoe merken gebouwd worden. En dat is, ja, dat is eigenlijk waar we beginnen. En we proberen daarbij het verlangen dat een merk invult. Ieder merk vult een verlangen in. Mensen willen slimmer worden, mooier. En een merk is daar een oplossing voor. Ja, dat proberen we aan de hand van die methode eigenlijk voor onze klanten af te pellen. En te kijken welk verlangen vult jouw merk precies nou in. Wat los je nou precies op voor je klant? En dat is de, ja, daar begint eigenlijk iedere basis. Dat is ook eigenlijk de basisvraag die wij stellen aan nieuwe klanten.
Ja. En merk je dat klanten daar enthousiast van worden, van die aanpak, van dat verhaal?
Ja, gelukkig wel. Ja, nee, zeker. Veel merken raken over verloop van periode. Vaak als oprichters weggaan of ze gaan ontzettend hard groeien, raken ze ergens vaak kwijt waar de kern van hun merk ligt. En wij helpen dat eigenlijk weer terug te brengen aan de hand van die methode.
Ja. Iets interessants dat je zei in het pre-interview is, jullie mikken altijd op toonaangevend werk.
Ja.
Kan je daar een woordje uitleg over geven?
Ja, dat is het wat wij nastreven. En dus dat is eigenlijk de kwaliteitscontrole die wij onszelf opleggen. Maar toonaangevend werk is een van de kernwaarden van NS5. Wij willen altijd werk produceren dat toonaangevend is binnen de categorie van onze klant.
Ja.
En daar wordt niet aan getornd. Dat weegt zwaar binnen NS5. Dat betekent dat wij niet zomaar een ideetje verzinnen, maar altijd teruggaan naar die basis van het merk. En vandaar vanuit de inhoud gaan kijken, hoe kunnen we dat met creativiteit op de meest effectieve en impactvolle manier tot leven wekken eigenlijk.
En hoe meet je dan of je werk dan toonaangevend is? Hoe beoordeel je dat?
Nou, dat doen we aan de ene kant creatief gezien, intern. Door het ook deels toch af te meten aan, is het inzend waardig voor creatieve prijzen?
Ja.
En aan de andere kant ook op zijn effectiviteit. Is het, kijk, creativiteit is goed, maar creativiteit dient wel een doel.
Ja.
Om dat verlangen van dat merk weer bij klanten naar voren te brengen. En daar uiteindelijk natuurlijk meer verkoop mee te genereren. En daar op die twee parameters meten we dat af. Dus creativiteit, is het toonaangevend? Nou, dan moet het incentwaardig kunnen zijn voor creatieve prijzen. En is het effectief voor de klant? Hè? Dus weet het ook mensen in beweging te zetten binnen de categorie van de klant.
En aan de andere kant van de tafel zit nog iemand die denk ik graag toonaangevend werk levert en de beste is. Hannes.
Hallo.
Hallo.
Hey.
Jullie willen in de pocket ook graag de toon aangeven in de sector, vermoed ik.
Klopt. Dat is een bewust deel van hoe we ons positioneren, is om inderdaad daar best in class of industry leading te zijn. Door enerzijds te werken op producten en met klanten die heel breed gebruikt worden. Bankcontact bij Iconic, It's Me, Colruyt zijn producten die hier dagelijks door miljoenen mensen gebruikt worden, waar je wel degelijk een grote impact mee realiseert. En daar ook gewoon heel goed, heel kwalitatief werk voor doen. Want het is vaak in een heel complexe omgeving waar je werkt, waar je toch die gebruikerservaring net zo eenvoudig mogelijk moet gaan houden. En net op dat snijpunt proberen wij toonaangevend te zijn.
Ja. En hoe komen jullie dan binnen bij die klanten? Als je toonaangevende digitale producten wilt bouwen, Wat voor samenwerkingen ambiëren jullie?
We willen ons echt positioneren als een lange termijn partner. En er zitten twee componenten in. In dat lange termijn, voor heel veel klantenbedrijven werken we echt over meerdere jaren. Het is geen must, maar het is vaak wel de realiteit. Maar vooral dat partner is daar belangrijk voor ons. Dat we niet in een klant-leveranciersrelatie zitten, waar wij een opdracht krijgen en die uitvoeren, maar waar we echt als gelijkwaardig samen aan een gedeeld doel werken, zijnde in ons geval een zo goed mogelijk digitaal product in de markt krijgen.
Ja. Interessant daarin vind ik ook, en zo ga ik meteen de bal doorpassen naar Bas. In de wereld der digitale producten kan ik me voorstellen dat niet elke klant al weet waar ze naar op zoek zijn en dat jullie de expert zijn. In Bas' wereld weet misschien niet elke klant perfect wat de essentie is van zijn of haar onderneming en moeten jullie daar samen mee naar op zoek gaan dan?
Ja. Dat is... daar ligt vaak het, het vraagstuk wat wij krijgen.
En ik veronderstel dat jullie dan ook wel graag lange termijn samenwerkingen hebben met die klanten.
Ja. Ja, bij ons zit het... ik weet niet of dat heel erg verschilt bij jullie, maar bij ons zit het heel erg ingebakken in het vraagstuk zelf al. Je kan niet een merk bouwen of dat verlangen weer zichtbaar maken in een hele korte afgeronde periode. Dat gaat simpelweg niet.
Nee.
Omdat je een merk is een mentaal construct.
Mm-hmm.
Ja, dat moet je over lange termijn bouwen. Dus daar zit altijd... klanten die bij ons komen voor heel kort, is vaak omdat het niet lukt in de samenwerking. Of omdat we een ander idee hebben over hoe creativiteit zou moeten werken voor het merk. Daar gaat het, dat is vaak als het niet lukt. Maar de meeste klanten waarbij het wel lukt, daar zie je meteen lange relaties ontstaan.
Bas, jij had het over toonaangevend werk. Ik weet van Hannes dat ook in de Pocket graag toonaangevend werk wil leveren, de beste wil zijn, topkwaliteit wil afleveren. Per definitie hangt daar een bepaald prijskaartje aan vast. Jullie zullen wellicht niet de goedkoopste zijn in jullie sector. Hoe maak je duidelijk aan de klant dat er echt wel een waarde staat, een topkwaliteit aan resultaten in ruil voor dat prijskaartje?
Je moet niet vragen wat het kost, moet vragen wat het oplevert.
Ja, het is dat wel... Dat ging dan mijn volgende vraag zijn. Hoe beïnvloedt dat jullie relatie met de klant of het type klant dat je ook aantrekt?
Natuurlijk beïnvloedt dat. Ja, het gaat een beetje welk uitgangspunt je hebt als klant bij ons. Ja, als jouw uitgangspunt is, ik wil zo goedkoop mogelijk een campagne of aan mijn merk werken. Ja, dan ben je bij ons waarschijnlijk niet aan het juiste adres. Als je doel is om zo effectief mogelijk je merk voor je te laten werken, voor je business te laten werken, dan ben je bij ons wel aan het goede adres. Dus het is, het hangt er heel erg vanaf hoe kijk je zelf naar dit vraagstuk.
En je klanten of de mensen die bij jullie langskomen, de bedrijven die bij jullie langskomen, die snappen en begrijpen dat ook. Dat je niet zomaar een kat in een zak hoopt en een eenvoudig projectje, maar echt een...
Nee, er zijn natuurlijk wel eens discussies over geld. Dat is denk ik bij iedere business is dat. Maar de intentie om bij ons te komen... Dan hebben klanten eigenlijk zien al... Ik wil mijn merk graag voor mijn business laten werken... Maar ik zie nog niet helemaal hoe ik dat moet doen. Of ik moet het nog. Het moet bijgeveild worden. Of meer geoptimaliseerd. Of, nou ja, goed. Dus, maar ze zien in principe die waarde. Als je die waarde niet ziet, dan kan ik het ook nooit leveren. Hoe goedkoop ik het ook maak. Want dan is, dan is het doel altijd goedkoper.
Ja.
Ja, dat is niet hetzelfde doel als wat wij nastreven.
Hoe zie jij dat, Hannes? Hoe tonen jullie aan nieuwe klanten dat jullie een lange termijnspartner zijn voor de future en dat het sop de kool waard zal zijn?
Je hebt dan natuurlijk, als je al 13 jaar of 25 jaar in jullie geval aan de slag bent, dan heb je het voordeel van vanzelf een merk te zijn met een bepaalde positionering, met een aantal waarden daaraan gekoppeld en je hebt ook een portfolio van tevreden klanten. Dat spelen we graag uit, met recht en reden. Dus we laten prospecten, nieuwe klanten, ook openlijk praten met bestaande klanten. We brengen die in contact. Ja, natuurlijk, website, content marketing, je eigen case materiaal, wat je kan uitbrengen. En dan gaat het over heel concreet in eerste gesprekken een openheid en een transparantie creëren tussen jou en de klant over ja, welk soort samenwerking ambiëren we hier? Wat zijn de succescriteria van die samenwerking? En daar is het inderdaad prijs in relatie tot waarde. Is een heel goed spanningsveld om van bij het begin openlijk en transparant over te zijn van wat is het doel van deze samenwerking? Wanneer slagen we hier samen in? En dan voel je ook wel heel snel, zit je op het juiste pad.
Zeg Bas, ik had nog een vraag voor jou specifiek. Wat doe je als de klant jullie toonaangevend werk te duur vindt?
Nou, dat hangt een beetje van de klant af. En kijk, wij zijn een onafhankelijk bureau. Dus wij kunnen zelf bepalen of we investeren in ideeën. En als iedereen bij ons zo enthousiast is over een idee, dan zijn wij bereid om daar zelf ook te investeren. Omdat we weten dat echt goed werk, dat werkt eigenlijk ook voor ons als een soort uithangbord.
Ja.
Dus daar moeten een aantal componenten dan bij elkaar komen. Ja, dus het werk moet echt, dat is het voornaamste. Als het idee zo goed is, dan gaan we daarin investeren. De relatie met de klant moet ook leuk zijn. Het moeten wel, dan wel mensen zijn waarvan we denken, ja, daar willen we het ook heel graag voor doen. We werken ook voor verschillende NGO's. Nou, die hebben minder budget. En al het budget wat ze kunnen besparen gaat naar een goed doel. Hè? Dat kunnen ze inzetten om mensen daadwerkelijk te helpen. Ja, dus dan ben je eerder bijvoorbeeld geneigd om dat te doen. Als het een bedrijf is zoals Unilever, ik noem maar even iets, is niet een van onze klanten overigens. Maar dat zegt, nou, wij hebben hier geen geld voor, ja.
Dat zou gek zijn.
We hebben daar iets meer moeite mee. Ja.
Inderdaad, ja. Oké, okay. Dus afhankelijk van de klant, van de samenwerking met de klant, hoe goed het die is, maar wat de klant ook echt voor staat, wat hij doet, kunnen jullie soms wel een beetje leeway creëren.
Ja, en als we zelf echt geloven in het idee. We hebben wel soms de afspraak met wat kleinere klanten. Ja, die kunnen het dan eigenlijk niet betalen, om het zo maar even te zeggen. Nou, dat is goed, maar dan willen wij creatief volledig vrijheid. Dus dan bepalen wij zeg maar het idee. En dat werkt, dat heeft een hele mooie wisselwerking. Omdat we vaak daarbij zien dat dat soort ideeën echt heel veel oplevert. Wat dan weer ook eigenlijk een mooie case is voor je vorige vraag van ja, hoe bewijs je dat? Nou ja, dat is ook deels door dit soort cases te kunnen laten zien. Wat heeft het gedaan voor iemand anders?
Ik ga dan dit rubriekje afsluiten met nog één vraag voor Bas. Jij bent een merkenbouwer dan, Pursan, of jullie zijn merkenbouwers. We hadden recent nog een podcast met Marc Fauconnier, voorzitter van het ACC, die eigenlijk aanklaagde hoe de balans te veel geshift is richting marketingbudget naar lead- en demand-generatie versus het bouwen van een merk. 60%, zeggen verschillende slimme mensen, zou je eigenlijk van je budget aan branding moeten besteden. Merk je dat? Is dat gebrek aan kennis er nog bij de klant? Snappen zij dat niet? Dat je veel geld in branding nog moet stoppen?
Die shift is gaande. Kijk, met de digitalisering is heel veel. Eigenlijk zijn een heleboel nieuwe inzichten met nieuwe manieren waarop we mensen kunnen bereiken ontstaan.
Ja.
En in eerste instantie dachten heel veel marketeers, dit gaat de wereld zo ver veranderen. We hoeven nooit meer aan ons merk te werken. We kunnen alleen via deze veel goedkopere kanalen, of althans de perceptie van goedkoper, kunnen we dat eigenlijk gaan organiseren en regelen. En nu met de tijd zie je dat dat denken achterhaald is. En dat er weer. Dus ik denk eigenlijk dat er een herbalancering nu veel meer gaande is, waarin we weer zien, hey, wacht, er is een gedeelte waarin we echt aan ons merk moeten werken, waarbij we gewoon eigenlijk het zaadje van het merk bij mensen in hun hoofd moeten planten. En er is een gedeelte waarbij we dat op effectieve manieren kunnen bereiken. En daar spelen digitale tools echt een hele grote rol in. En ook kunnen bewijzen, want de dienstverlening, die, nou, dat weet jij beter denk ik dan ik, die is wel degelijk enorm verschoven digitaal. En wij verwachten, wij allemaal, daar ook steeds meer van. Dus het is een beetje een mix. Maar ik ben wel met de spreker die aanhaalde absoluut eens. Het merkgedeelte is in de afgelopen jaren wel ondergesneeuwd geweest. En een tijd zelfs afgedaan als, oh, dat hebben we nooit meer nodig. Mm-hmm. Dat is, dat blijkt echt wel onzin.
Ja. Dus om echt de resultaten te oogsten, moet je wel brand awareness eerst gaan zaaien. Anders ga je op lange termijn wellicht niet winnen. Dan zijn we klaar voor het inhoudelijke blok 2. Dus niet specifiek hoe jullie klantenrelaties aangaan en samenwerken, maar waar dat jullie in jullie groei al tegenaan zijn gelopen met de klant. Bas, ik ga bij jou beginnen. Want je had het net al over die klanten die weggingen bij NS5, waardoor je hebt moeten terugschakelen. Hoe kwam dat binnen bij NS5? Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
Ja, nou ja, dat is nooit leuk. En zeker met KPN op dat moment hadden we eigenlijk een hele succesvolle campagne. Heel effectvol, heel veel creatieve prijzen. Een klant die eigenlijk ontzettend blij was. Maar daar kwam intern een andere wisseling van de wacht boven in de top. En die wilde op dat moment een andere koers varen. En in die visie pasten wij niet, volgens hun, overigens. Dat komt altijd als een hard gelach voor een bureau. Dat wil je niet en je vindt het eigenlijk zelf altijd onnodig. Want de oorspronkelijke instelling is altijd, oké, als we een andere koers willen varen of als we een ander creatief werk willen, dan kunnen we dat oplossen. Het is niet alsof we één trucje kunnen. Dat is niet leuk. Maar daarna moet je wel met de realiteit dealen zoals die is. En dat betekent dat je de effecten voor je bedrijf in kaart moet brengen en daarna moet handelen. Want de continuïteit van het bedrijf is belangrijker dan de poppetjes, zeg maar, individueel. Mm-hmm. Hoe echt vervelend dat ook is, hoor. Want de gevolgen zijn echt wel menselijk gewoon niet leuk.
Ja. En hoe voelt het aan als leider binnen het bedrijf als je dat soort beslissingen moet maken? Lijkt me niet makkelijk, niet fijn.
Nee, dat is niet leuk.
Nee
dat is, ja, dat is, er is, ik denk niet dat er ooit iemand is die iemand met plezier dit soort nieuws vertelt. En het is ook heel moeilijk om te bepalen wie wel en wie niet.
Ja.
Dat heb ik daar wel. Hè, dat denk je misschien in eerste instantie. Of tenminste, dat dacht ik vroeger meer van, dan kun je toch, hè, dan maak je keuzes en dan zeg je die wel, die niet, whatever. Maar dat is in de praktijk echt veel lastiger. Want het team wat je overhoudt is, heeft toch ook een soort klap. Daar zijn patronen die mensen hebben in hun werk met andere mensen. Die ga je veranderen. Je moet het moraal moet weer omhoog. Dus het is moeilijk.
Ja. Naast het menselijke, ook op bedrijfsniveau, zei je iets interessants in de pre-interviews. Namelijk dat je ook een beetje opnieuw moest reflecteren over het bedrijf. Dat je terug moest ontdekken dat NS5 echt wel een catch is voor een adverteerder. Kan je dat een beetje uitleggen?
Je gaat opnieuw kijken naar jezelf. Je gaat opnieuw kijken naar wie zijn wij en sluiten we op dit moment daarmee genoeg aan op de vraag van klanten van vandaag. En in die zin heeft het, en het grappige is, het heeft ons daardoor ook wel weer heel veel gebracht. Want het heeft een nieuwe visie gebracht. Het heeft ja, eigenlijk een aanvulling gebracht op wat er op de propositie die er was. Dus door met echt toonaangevend werk merken in beweging te brengen, maar wel met alle mogelijkheden van vandaag. Ja, en hoe doe je dat dan? Nou, dat, van daaruit zijn we weer nieuwe disciplines gaan toevoegen, veel meer uit het redactieveld. Want wat we zien is dat het, ja, dat deze tijd eigenlijk veel meer van merken ook redacteuren maakt.
Ja.
Vanwege de heel ontiegelijk veel kanalen en contactpunten die mensen hebben, zeker gedurende een journey. Dan moet je veel meer naar de content gaan kijken. Maar die vernieuwing, die is daar wel uit voortgekomen. Kijk, op het moment dat alles heel goed gaat, dat is ook wel echt iets wat ik ervan geleerd heb, is dat als alles heel goed gaat en alle business stroomt eigenlijk gewoon binnen, dan word je daar ook lui van.
Ja.
En dat gaat onbedoeld. En niemand zal zeggen binnen je bedrijf, nou, ik ben nou even lekker lui geworden. Zo gaat het niet. Maar omdat het gewoon op je afkomt, ja, je hoeft er niet hard voor te werken. En dat omdraaien weer naar een honger om het wel te gaan presteren. Daar let ik nu wel sterker meer op.
Dus na de pijn van de terugschakeling komt zelfreflectie, wat dan weer leidt tot een soort zelfbesef en heruitvinding en een nieuwe start.
Ja. Ja.
Herken jij dat, Hannes? Dat je soms, als je niet oplet, misschien te veel op je lauweren gaat rusten en jezelf niet meer uitdaagt of zo?
Ik herken inderdaad dat je zeker altijd alert moet blijven als je dat toonaangevend werk die je best-in-class kwaliteit wil opleveren, dan vereist dat een continue alertheid en misschien nog het meest van alles als je goed bezig bent. Want als je niet goed bezig bent of net niet goed genoeg, dan zal je het wel horen en merken van je klanten uit de markt, van je mensen zelf, van het team zelf. Maar net als je goed bezig bent, moet je inderdaad die alertheid hebben. Ik ga hout vasthouden, wij zijn tot nu toe gespaard gebleven van dat soort situaties van grote klanten die plots vertrekken. Maar het is denk ik wel in bureaus of agentschappen een inherente moeilijkheid. Ja, je levert werk door de mensen en je probeert die zo optimaal mogelijk in te zetten. Je kan ook niet meer of je kan ook niet minder doen op dat moment. Dus je kan niet zomaar twee klanten of drie klanten in reserve erbij hebben zitten. Of je kan niet ook zomaar in één keer 10, 15, 20, 30 mensen erbij halen. Dus ook daar heb je die alertheid en bijna die proactiviteit, maar dat is zeker in die commerciële markt super moeilijk, nodig om daar toch te proberen op in te spelen.
En hoe, want jullie zijn best wel hard aan het groeien, toch? En dan heb je ook een basis mensen die redelijk lang ergens werkt en al best wel lang voor vaste klanten werkt. En hoe doe je daar hoe hou je daar de ambitie zeg maar vast? Of hoe vuur je die aan?
Ja, ook dat is een uitdaging waar we nu echt wel bewust op moeten beginnen werken. Dat is die interne mobiliteit. Wij werken heel vaak in langlopende samenwerkingen, ook op digitale producten die al 8 of 10 jaar in de markt staan, waar je eigenlijk als individu of als team makkelijk 8 op 10 jaar op kan blijven werken. Alleen is dat natuurlijk niet één de reden waarvoor mensen bij In The Pocket komen werken. Ze komen net voor de diversiteit aan, klanten, projecten, teams, uitdagingen. En ook daar hebben we die alertheid nodig. Voordat je het weet, zitten mensen 3, 4, 5 jaar op eenzelfde product, omdat het makkelijk is, ze kennen dat product goed, ze kennen de klant goed, die samenwerking loopt eigenlijk best goed. En ze hebben het zelf ook niet echt door dat ze percentje met percentje wat energie aan het verliezen zijn. En daar proberen we nu bewust op te sturen. We zetten er nog net geen targets op, maar we hebben het echt wel overwogen om een target te zetten op verplichte interne mobiliteit tussen teams.
Ja, een maximaal aantal jaar dat je voor dezelfde klanten mag werken om het werk fris en jezelf alert te houden.
Ja. Ja.
Dat is interessant, inderdaad. Ja. Naast dat deel van samenwerken met klanten en het groeiverhaal, jullie zijn natuurlijk ook een keertje tegen iets gestoten, namelijk bij die uitbreiding, het eerste kantoor in Leuven. Dat ging ook niet allemaal van een leien dakje in jullie groeiverhaal. Kan je dat nog een keer duiden?
Ja, die stap naar een tweede locatie, dat is geen evidente. En eigenlijk bij uitbreiding, geografische spreiding of geografische uitbreiding is echt iets wat naar onze ervaring heel moeilijk is. Heel veel focus vereist, vooral. Specifiek in het geval van Leuven was het de eerste keer dat we een tweede kantoor gingen openen. Op dat moment waren we in Gent, op ons kantoor in Gent, ongeveer met 100-tal, denk ik. Ja, en dan start je daar 1 een nieuw kantoor, een nieuwe locatie op en 2 een nieuw team. Het is zo dat we het team en het kantoor in Leuven met een volledig nieuwe ploeg zijn opgestart. En dan heb je 2 effecten. 1, die ploeg is nieuw, dus daar vormt zich ook onvermijdelijk een eigen cultuur. En dat is ook goed, maar daar hebben we denk ik die alertheid gemist om ervoor te zorgen dat die eigen cultuur wel voldoende inblendt met de cultuur die we op dat moment in Gent hadden en een cultuurverrijkend ging werken. En daar hebben we wat in moeten zoeken om dat echt goed te krijgen. Om daar ook echt een in-the-pocket cultuur te krijgen en niet een in-the-pocket Gent en een in-the-pocket Leuven cultuur. Een tweede element wat natuurlijk speelt, is op dat moment was je in Gent met 100 en in Leuven met 10. En dan heb je wel zo HQ, de grote broer, en het kleine nieuwe bureautje erbij. En heel veel zaken zijn daar onbewust en zeker niet slecht bedoeld. Maar als je een company event organiseert, dan is dat in Gent. En je denkt daar niet echt over na, maar het zijn steeds de mensen uit Leuven op dat moment die naar Gent moeten komen, maar dat is wel een afstand. En dan zijn we bewust ook gaan nadenken. Nee, het is niet omdat we hier met 100 zijn en daar met 10, dat we altijd alles in Gent gaan organiseren. Ook al betekent dat dat we soms op dit moment vanuit Gent met z'n 150'en de bus nemen naar Leuven of naar Antwerpen om eens daar een team-event te doen.
Maar dat is dan natuurlijk wel weer een hele erg gezellige busreis, waarschijnlijk, met veel ambiance.
Dat is top, ja. Dat is plezant.
Nee, maar ik ken het verhaal een beetje en ik kan me perfect voorstellen dat op een duur zo het kleine broertje of kleine zusjes-effect speelt en dat een deel van de identiteit of cultuur van dat kleinere team dan is, wij zijn niet het grote team. Wij zijn niet HQ.
Ja, dat merk je inderdaad. Nu, zeker ook in de setup die we daar hebben, het is niet dat onze kantoren aparte business units zijn of aparte klantenservicen. Het is echt wel, het is een werkplek voor mensen om samen te werken. En vaak werken die mensen op een bepaalde locatie ook wel samen op een team of op een product, maar ook niet altijd. En dat maakt het extra moeilijk, denk ik, als je kantoren of locaties echt positioneert als een end-to-end business unit met een eigen sales team of een eigen people team en end-to-end verantwoordelijkheid, dan heb je dat minder. Wij hebben het onszelf daar misschien moeilijk gemaakt, maar ik geloof ook wel dat het met onze strategie de juiste weg is om dat niet te doen. En dan vereist dat des te meer aandacht om dat verhaal wel net goed te krijgen.
Er is ook zoiets genaamd The Tribes bij In The Pocket en daarmee hebben jullie ook wel een paar groeipijntjes gekend. Please explain.
Ik had het er net al over met Bas, net voor het voor ons gesprek hier. Ik kom op een bepaald moment rond de grootte van een 100-tal in een heel oncomfortabele situatie. Je merkt eigenlijk aan alles, we zijn te groot om 1 club te zijn. Er komt iemand nieuw bij en je kent niet meer spontaan elkaars voornaam. En er begint een soort van anonimiteit in de organisatie te komen die je eigenlijk als agency of als studio niet wilt, waar je niet naar op zoek bent. En je zoekt dus naar, oké, hoe kunnen we die cultuur terug een stukje gaan ontschalen en terug kleiner gaan maken? Alleen merk je dan, en we hebben dat geprobeerd met die tribes, die hebben we ongeveer ingevoerd op dat moment, toen we met 100 waren. En wat we met tribes hebben proberen te doen, is 2 groepen van teams creëren die nauwer met elkaar zouden gaan samenwerken. Alleen merk je op dat moment dat 100 te groot is om 1 ploeg te vormen, maar te klein om dat echt goed en waardevol te gaan opdelen in 2 of 3 kleinere ploegen. En dan moet je wel even door die groeipijn die bij ons geduurd heeft, ongeveer tot we met 150 waren, dat je ziet dat er effectief wel waarde kan gecreëerd worden. Een voorbeeld geven, het idee van zo'n tribe is dat die wel autonoom zaken zoals het opstarten van een nieuwe klant of up- en downstaffing tussen klanten of die interne mobiliteit waar we het net over hadden, dat zij dat kunnen gaan absorberen, autonoom. Maar als je 2 tribes hebt van een 30-40-tal mensen, dan zie je dat een klant in de ene tribe misschien een extra mobile ontwikkelaar nodig heeft, die dan net op de bank zit of vrij is in de andere tribe. Ja, en wat ga je dan doen? Dan begin je toch weer interne mobiliteit over tribes, je planning doe je toch opnieuw company-wide en je voelt dan alles dat het bijna nodig is om dat te gaan doen, maar dat je nog net niet groot genoeg bent om het echt goed te doen en de waarde te creëren die je ermee ambieert.
Maar nu bestaat het nog steeds, het Tribes-model, en het werkt beter.
We zetten koppig door.
We zetten koppig door, ja, voilà.
Nee, maar het werkt effectief beter. We zijn nu met 200 en we hebben nu 3 tribes die elk voldoende taille hebben om autonoom mensen te kunnen onboarden. Zeker, we zijn nu met 200. En dan helpt een tribe van een 70, 80-tal mensen wel om een identiteit te creëren die groot genoeg voelt om interne mobiliteit te hebben, maar wel klein genoeg om die psychologische veiligheid en het gevoel dat je elkaar allemaal kent, daar wel in te houden.
Ik ga een keer de fakkel aan jullie doorgeven. Figuurlijk dan natuurlijk, want ik heb al veel vragen gesteld, maar ik denk dat het tijd is voor jullie om een wederzijdse vraag te stellen. Dus Bas, heb jij toevallig een interessante vraag voor meneer Hannes van de Velde?
Ja, dat heb ik wel. Als ik... waar moet ik vandaag mee stoppen en morgen mee beginnen bij NS5?
Ik ga de vraag misschien niet rechtstreeks beantwoorden, niet starten en stoppen, maar misschien wel iets wat je denk ik moet behouden. Wat ik uit het interview van jou al heb leren kennen, is die onafhankelijkheid. Ik denk dat dat een grote en soms onderschatte waarde kan zijn die je ook naar je klanten kan uitspelen, is dat je, zeker in jullie geval na die management buyout, wel echt alles zelf in handen hebt. En dus zowel naar jullie mensen als naar jullie klanten, dat als een extra kan gaan uitspelen. Dus ik zou dat echt proberen behouden. Die autonomie, die eigenheid, die onafhankelijkheid in jullie DNA. Ja.
Heb jij een vraag voor Bas?
Wat ik heel interessant vond net, wat je zei is, je hebt 2 jaar geleden die management buyout gedaan en je hebt het gevoel dat je daar nu al terug aanknopt in met een nieuw elan en terug een succesverhaal. Wat zijn voor jullie dan de volgende stappen? Waar staat jullie vlag binnen een aantal jaar?
Dat is ook een goede vraag. Wij zijn vooral die nieuwe visie aan het uitbouwen. En wat ik hoop over een aantal jaar is dat die helemaal geïnternaliseerd is en dat die ook bij klanten geïnternaliseerd is. Daar hebben we nu wel een aantal begincases van. Maar dat moet nog veel meer groeien. Dus dat, ik hoop dat dat heel erg groeit. En het in de nieuwe visie, die heet Power Brand Publishing. Dat publishing gedeelte, dat als dat nog meer synergie krijgt met het merkdenken, dat zou ik... dat is voor ons de nieuwe pinnacle. En dan moet het natuurlijk goed gaan met het bedrijf en dat soort dingen. Maar dat is wel de inhoudelijke ambitie het meest. En daar heel veel lol ook bij behouden.
Ja, dat betekent dat wij er gewoon brutaal bijna aan het slot zijn van dit gesprek. Dat staat toch zo op mijn kaartje, waar ik natuurlijk bijna niet naar heb gekeken, o lieve luisteraar. Maar deze grabbelton vol kennis was hopelijk inspirerend voor jullie vandaag, hier aan de tafel, maar ook thuis. Maar voor we afscheid nemen, ben ik benieuwd, heb je iets van elkaar opgestoken dat je meeneemt uit dit gesprek? Shoot, de eerste die klaar...
Moet ik dat antwoorden?
Ja hoor. Doe maar, Bas.
Ja, wat ik heel interessant vind om te horen is hoe zij... Wij hadden het helemaal aan het begin, hadden wij het even over het verschil tussen hoe groot word je en hoe behoud je daar eigenlijk binnenin je eigen cultuur en hoe behoud je het groot. Eigenlijk een beetje de vraag waar jij het over had, dat vind ik echt een heel interessant onderdeel. Hoe jullie dat in hebben gericht en hoe je daarmee nog verder gaat om dat uit te breiden en een volgende stap te nemen die naar een andere cultuur gaat, Nederland. Mm-hmm. Dat vind ik heel interessant om te zien. Dat zet mij meteen meer aan het denken. Dus het is niet zozeer dat ik zeg, oh, wacht even, dat ene punt. Maar het is wel dat ik hierbij zelf door aangaan. Dat vind ik dat is heel waardevol.
Alles begint bij goede awareness en reflectie, natuurlijk. Hannes?
Voor mij is het toch vooral dat punt van die alertheid die je nodig hebt, vooral op de momenten waarop dat je er niet aan zou denken. Hè. De momenten dat je business goed gaat, dat alles vanzelf lijkt te gaan. Ja, dat dat de moments before the fall kunnen zijn. En dus die alertheid neem ik zeker mee als tip.
Twee slimme heren met slimme tips voor en van elkaar. Dank u. Ik ga gewoon afronden. Want Scaling and Agency, dat is de naam van dit seizoen, raast natuurlijk als een hoge snelheidstrein voorbij. Over 2 weken is het de voorlopig laatste aflevering. Maar wat voor een. Met Anneleen de Mazure van Dropsolid en Michel Liebens van Propaganda. En die gaan mij vergezellen voor de laatste keer. En vertellen over het organiseren van je team en je toolstack. Tot dan kan je helemaal losgaan op agencylife.be of agencylife.nl. Dankjewel heren voor jullie komst. Dankjewel kijker, luisteraar. Tot binnenkort.